Goedemiddag, ik open de vergadering. Beeldvormende sessie Economie, Mobiliteit, Samenleving, 6 april 2022. Van harte welkom allemaal. Ik mag wederom uw voorzitter zijn. Ik begin met een kleine afmelding van mevrouw Muller van de SP. We hebben één onderwerp, een aanpak. Die doet het ook niet helemaal goed meer. Ik ga agenda punt 2 nogmaals. We hebben één onderwerp. Ik doe het nog één keer, anders hou ik hem op. De aanpak droogteschade langs provinciale wegen. We vergaderen tot 6 uur. Kan ik de agenda zo vaststellen? Ik geloof dat iedereen het goed vindt. Gaan we naar de mededelingen en geef meteen meneer De Reus het woord.
Ja, het is eigenlijk, er staat geen rondvraag op de agenda, dus ik doe het bij de mededelingen. 11 mei heb ik samen met de afdeling Infra een voorlichtingssessie, ik noem het ook wel een tafeltjesmiddag, voorafgaande aan de commissie EMS, waarin wij alle grote projecten die in de provincie lopen op het gebied van infrastructuur toelichten. Nou is met de griffie afgesproken dat er ook minimaal 10 deelnemers aanwezig moeten zijn, anders moeten wij die bijeenkomst op het laatste moment aflassen. En dat is best een aandachtspunt. Dus ik verzoek u waarom? Omdat er ontzettend veel voorbereidend werk in zit vanuit de afdeling. Dus mijn dringend beroep op u allen is, ook in uw fractie, 11 mei, 's middags van 2 tot 3:15 onder de aandacht te brengen. Er komt nog een uitnodiging van de Griffie, maar nu alvast, breng het onder aandacht, reserveer het in de agenda, want anders zitten we met z'n allen ontzettend veel werk te doen. En komen we straks op 6 deelnemers uit. En dat zou zonde van het werk zijn. En ook zonde van de informatieoverdracht aan u allen. Dank u, voorzitter.
Dank u, meneer De Reus. Ga ik meteen, als er geen andere mededelingen zijn, naar agenda punt 4. Ik heet meneer De Reus, had ik al gedaan, nogmaals welkom. Ook meneer Adema, die naast hem zit. Op 29 september zijn we over de problemen van de droogteschade aan provinciale wegen geïnformeerd. Vandaag gaat het over het vervolg en de scenario's die zijn uitgewerkt om de schade aan de provinciale wegen aan te pakken. Op basis van uw reacties vanmiddag zal een definitief voorstel worden opgesteld. We krijgen direct een presentatie van meneer Adema over de aanpak en uitgewerkte scenario's. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. En uiteindelijk toetsen we of de keuze van GS op een draagvlak kan rekenen. Meneer Adema, aan u het woord.
Goedemiddag. Mag ik de eerste sheet? Ja, vanmiddag wil ik verder gaan met het onderwerp droogteschade. Dat is eerder besproken. Ik wil kort even vertellen wat ik ga vertellen. Ik ga even terugblikken op de commissie van 29 september. Toen hebben we inhoudelijk over de schade gesproken. Ik ga iets vertellen over de vervolgaanpak. Wat hebben we sinds 29 september gedaan en welke stappen moeten nog gezet worden? Ik ga een korte toelichting geven op de notitie droogteschade die ook naar jullie verspreid is. Ik zal het GS-standpunt kort toelichten en daarna is er ruimte om inhoudelijke vragen te stellen. En dan kan de pijl- en toetsronde plaatsvinden. Ja, dat is hem. Nou, 29 september heb ik een toelichting gegeven over de droogteschadeproblematiek. In periodes van droogte zien we dat er scheuren op provinciale wegen ontstaan. Door verdroging en altijd op plekken waar bomen staan. Daar hebben we onderzoek naar laten verrichten. Daar bleek dat onder de weg klei- en veenlagen zitten, die bij verdroging inkrimpen of oxideren, waardoor er scheurvorming ontstaan op plekken waar ook bomen staan. Dat hebben we toen verteld. Er zijn een aantal vragen beantwoord, die stonden ook in de notitie droogteschade. En toen is er in de pijl- en toetsronde er zijn een aantal conclusies door de commissie geformuleerd. Dat was van kom met een vervolgaanpak met scenario's. We vinden eigenlijk ook dat de verkeersveiligheid op 1 staat. En als je ingrepen moet doen in beplanting, visualiseer dat, zodat we kunnen zien wat het effect daarvan is. Mag ik de volgende? Nee, sorry, dit is even kijken. Ja, even kijken. Heb ik even van mijn apropos. Ja, we hebben de volgaanpak, dus welke stappen hebben we gezet. We hebben notitie droogteschade opgesteld. Deze notitie is 1 maart door het college vastgesteld. Daar hebben ze een voorkeursscenario in uitgesproken, daar kom ik zo meteen op terug. Ze hebben ook gezegd, nou, bomen die we kappen willen we graag compenseren. Vandaag bespreken we de notitie in de commissie. We willen graag wat feedbacks op de scenario's en ook het ophalen van een voorkeursscenario. Daarna zal het definitieve plan of voorstel worden gemaakt, inclusief de dekking. En zal de bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Het onderzoeksbureau wat het onderzoek gedaan heeft naar de droogteschade, heeft eigenlijk 3 oplossingsrichtingen aangegeven. Waarbij gezegd is, nou, je kan de oorzaak verwijderen, hè, dat zijn die storende klei- en veenlagen. Je kan ook zeggen, probeer het water hoog te houden waardoor de verdroging niet plaatsvindt. Of beperk de invloed van de bomen. En op basis van deze 3 punten hebben wij 5 scenario's uitgewerkt. En die zal ik nu doorlopen. Het eerste scenario is het verwijderen van die storende lagen. Waarbij we zeggen, nou, we halen de weg weg, we graven die storende lagen uit. Die zitten tussen de rijbaan en het pleistocene zand. We bouwen de weg weer op. En vervolgens is het probleem opgelost. Maar we realiseren dat tijdens die uitvoeringsfase natuurlijk de wegen tijdelijk eruit liggen. En daar is natuurlijk best wel tijd voor nodig. Het is wel een goede oplossing omdat je daarmee van het probleem af bent. Een ander voordeel is ook dat je de bomen kan handhaven. Het is wel een kostbare optie of scenario, want het kost ongeveer 21, 22 miljoen euro. De volgende, ja. Het tweede scenario is het toepassen van technische maatregelen waarbij je de verdroging probeert tegen te houden. Dat kan door het opzetten van het slootpeil of het waterpeil in de kavelsloten. Je zou waterkerende schermen kunnen plaatsen tussen de weg en de rijbaan. En je kunt ook denken aan infiltratiesystemen waarbij het water uit een sloot naar de berm brengt en daar het water op peil houdt. Nou, er zitten wel wat haken en ogen aan. Het opzetten van die kavelsloten, dat lijkt op zich een hele goede oplossing. Alleen de provinciale wegen liggen doorgaans wat hoger dan de kavels. Waardoor je het water flink moet opzetten en dan krijg je wel gauw conflicten met andere gebruikers, waaronder agrariërs die veelal aan provinciale wegen zitten. Plaatsen van waterkerende schermen, daar hebben we goede en slechte ervaringen mee, wat wisselende ervaringen. Het toepassen van infiltratiedrains is op zich wel een goede methode. Je moet wel een goede watervoerende sloot in de buurt hebben waarvoor je dat water kan opvoeren. Mag ik de volgende? Ik vergat trouwens even het bedrag. Dat zit ongeveer tussen de 4 en 7 miljoen aan meer kosten. Het derde scenario, daar hebben we gekeken van, proberen de invloed van die bomen te beperken. Uit de literatuur blijkt dat dat ongeveer 30 meter is. Dus in dit scenario zou je dan ongeveer de bomen tot maximaal 30 meter van de weg moeten verwijderen. Dat geeft natuurlijk een enorme impact op de landschapsstructuur. Is ook gesteld van ja, maatschappelijk is er eigenlijk geen draagvlak voor. Maar we wilden eigenlijk wel stellen in het kader van een aantal scenario's. En GS heeft bij de besluitvorming ook aangegeven dat dit niet echt een haalbaar of reëel scenario voor GS is. En op de volgende sheet is ook een impressie gegeven van de landschappelijke impact. Dit is de Zwifterweg. Het mag duidelijk zijn dat dit wel een aardige impact heeft als je voor deze maatregel zou kiezen. Mag ik de volgende? Het vierde scenario is het toepassen van maatregelen afgestemd op lokale omstandigheden. Daarbij gaan we de weg versterken, waardoor die afstand waar die bomen de invloed hebben ongeveer op 12 meter komt. En in die 12 meter zone zeggen we eigenlijk van nou, daar gaan we kijken, is het verantwoord om die bomen te kappen? Of kunnen we andere maatregelen treffen als dat niet zo is? En dat doen we aan de hand van een afwegingskader. En dat afwegingskader zat ook in de notitie droogteschade. Dus op basis van het afwegingskader maken wij de afweging van, nou, wij vinden op deze plek het wel of niet acceptabel. Daarmee proberen we een afgewogen keuze te maken tussen infra en landschap. Bij dit scenario worden ongeveer 380 bomen gekapt die ook worden gecompenseerd allemaal. En het scenario kost ongeveer 6,8 miljoen euro. Mag ik de volgende? Hier zien we de landschappelijke impact. Dit is de Roerdomweg. Daar staat nu nog een dubbele rij en dat zou in geval van dit scenario zou dat naar een enkele rij overgaan. Daarbij is het geborgd door het afwegingskader. En een minimumniveau is dat in ieder geval bij langs alle wegen bomenrijen of beplantingen blijven staan. Dus het plaatje wat jullie net zagen met een kale weg, dat zal niet voorkomen. Het laatste scenario is eigenlijk dat we geen specifieke maatregelen treffen. Daarbij gaan we alleen de weg oplappen als de scheurvorming plaatsvond of vindt. Ervaring is wel dat we verwachten dat er meer schade of meer drogere periodes komen, waardoor die schadeperiodes frequenter terug zullen komen. Je hebt altijd een periode waarin de schadevorming aanwezig is. Kans op ongelukken of aansprakelijkheidsstellingen. En je hebt natuurlijk ook onregelmatige afsluiting als je de weg gaat herstellen. Dus vanuit infra is het eigenlijk ook niet de meest gewenste optie. Maar het is wel een optie. De kosten bedragen ongeveer 6,9 miljoen euro. Hier ziet u een overzicht van de scenario's. Links zijn de vijf scenario's die ik net kort geschetst heb. Het effect van uit de infra en verkeersveiligheid in de eerste kolom. En de tweede kolom is landschap en natuur effecten. En de laatste kolom die geven de kosten weer. En dat varieert dus van 3,7 miljoen tot ongeveer 22 miljoen euro. Op 1 maart is de notitie droogteschade in GS behandeld. Daarbij heeft het college een voorkeur uitgesproken voor het scenario 4. Dus het versterken van de wegen en het toepassen van het afwegingskader. Daarbij is gezegd van nou, de bomen die gekapt moeten worden willen we compenseren in het boscompensatiefonds wat dit jaar wordt opgericht. Daar is ook voldoende ruimte om de invulling te geven aan de motie aanplant langs bomen of bomen aanplant langs wegen die onlangs is behandeld. Daarna kiest het college er ook voor om alle bomen te compenseren. Als je bomen kapt, een aantal wettelijke gronden moet je compenseren, maar er zijn ook bomen die je niet hoeft te compenseren. Maar het college heeft gezegd van nou, willen we al die bomen compenseren. En dat noemen we dan scenario 4a. Zijn er tot zover nog vragen?
Dank u wel, meneer Adema. Ik ga rondkijken wie vragen heeft over de diverse scenario's. Meneer Raap, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank. Allereerst dank aan de spreker voor de uitleg. Een grondig onderzoek geweest. Dank daarvoor, ook duidelijk gepresenteerd. Eerst even een korte opmerking. Scenario 2, daar staat in bijlage 1, staan de kosten 4 tot 7,4 miljoen. En in de presentatie staat op pagina 7 dat de kosten 4 tot 7,1 miljoen zijn. Dus de rest van de presentatie is die overigens wel goed, maar dat is even een kleine typo, denk ik. Over de opbouw van het document zijn 5 scenario's. Hè. Het valt me wel op dat scenario 3 is een beetje het horror scenario. Hè. Het rampscenario waarbij we alle bomen gaan kappen. En dan scenario 4, dan is het scenario waarbij we dan maar 379 bomen gaan kappen. Is er ook een scenario, denkbaar scenario 4 eigenlijk, waarbij je geen bomen kapt? Dat is eigenlijk mijn vraag. Tot zover.
Ja, Adema.
Nou, bij scenario 3 en 4 probeer je de invloed van de bomen te beperken. Waarbij we bij scenario 3 zeggen, nou ja, dan halen we binnen de invloedssfeer alle bomen weg. En scenario 4 is daar is in feite waar je een optimum kiest. En dat is eigenlijk wel een minimum variant, zal ik maar zeggen.
Is dat voldoende voor u, meneer Raap? Ik ga even zo dankje af. Meneer Heng.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aangaande scenario 4. Hè. Er wordt gesproken over compensatie van de gekapte bomen. Valt daar iets over te zeggen van waar zullen de gekapte, de nieuwe bomen die gecompenseerd worden geplaatst? Dat is één. En kan er ook iets gezegd worden over de compensatiemethode? Hè? Stel je voor, we kappen grote bomen, komen daar weer groot, of worden daar kleine bomen voor aangeplant? Hoe zou je dat kunnen toelichten?
Meneer Adema.
Ja, de bomen die gekapt worden, er zijn een paar bomen die kunnen eigenlijk direct iets verder van de weg afgeplant. Dat zijn ongeveer 100 bomen, denk ik. Maar de overige bomen, daar is in die berm geen ruimte voor en die worden herplant middels dat boscompensatiefonds, dus dat is op een andere plek in Flevoland. Maar de regels voor het boscompensatiefonds die moeten nog worden opgesteld. Dus ik kan op dit moment niet zeggen of er meer bomen terugkomen dan, Maar ze zullen als vorm uit bos worden teruggeplant.
Meneer Henk knikt, dus hij is tevreden. Mevrouw Straatsma.
Dank u wel. Ja, een aantal vragen. Is nu voldoende bewezen dat die droogteschaduw door de bomen komt? Stel, je kapt die rij bomen en die droogteschaduw komt nog steeds tevoorschijn. En misschien wel door die rij bomen die dan nog blijft overeind is gebleven. Ga je dan zeggen van nou, die moeten we misschien ook wel kappen? Ik bedoel, hoe sterk is het bewijs en de onderbouwing dat die droogteschade echt door die bomen komt? Dat is één vraag. Tweede, u zegt in het bij scenario 4 dat de impact op landschap en natuur nul is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ten eerste, als je kijkt naar landschap, in de landschapsvisie is juist de brede lanen met de bomenrijen. Die nemen een hele belangrijke plek in. Nou ja, als je dat gaat halveren, dan tast je dat landschap natuurlijk wel aan. Tweede is, zoals u weet, nemen bomen CO2 op. Als je kijkt, zo'n 400 of 379 bomen, dat is zo'n 10 ton CO2-uitstoot wat die opnemen. Daarnaast, als je bomen kapt, komt er ook aardig wat CO2 vrij. Dus geen impact op natuur, dat is natuurlijk niet zo. Bovendien, de bomen die je gaat herplanten, dat zijn sprietjes. Ja, die nemen ook geen CO2 op. Dus nul zou ik daar niet noemen. Nou, dat waren mijn vragen.
Meneer Adema.
U noemt nul. We hadden het eigenlijk neutraal genoemd. Dus het is niet echt nul. Je gaat een aantal bomen kappen. We hebben wel geprobeerd om bij dit scenario toch zo min mogelijk bomen te kappen. Maar het heeft een effect. Alleen tijdelijk inderdaad, want die bomen gaan natuurlijk, die worden groot. Daarnaast zijn het ook qua soorten, er zitten heel veel essen bij, waarvan sowieso natuurlijk, die zijn vatbaar voor essentaksterf. Dus veel van deze bomen, die verwachten toch dat die de komende jaren een enorme terugval krijgen. Dus er zal terugval zijn, maar we gaan herplanten en in feite verwachten we niet dat die essen dat die nog heel veel jaren meegaan, eerlijk gezegd. De nul heb ik uitgelegd, want dat is in feite neutraal. Dus het is niet positief voor het landschap. Maar goed, er blijven heel veel bomen staan, zou ik maar zeggen. Dus dat. En met het afwegingskader proberen we toch een zorgvuldige afweging te maken in keuzes.
Mevrouw Staatsma, u wilt nog wat vragen?
Ja, over de CO2-opvang en uitstoot, daar heeft u nog niet op geantwoord.
Ja, een grote boom zal meer CO2 opvangen. Maar goed, de bomen die worden vervangen. Dus daar komen weer bomen, dat zal even duren, maar er komen wel weer bomen voor terug.
Voldoende, mevrouw Straatsma. Ga ik even verder, links, rechts van u. Mevrouw Kers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen. Als ik kijk naar de verschillen tussen de diverse scenario's. Als je kijkt dan naar scenario 1, waarbij wordt gekozen voor een structurele oplossing. Scenario 4... Ja, voelt een beetje als een soort halverwege oplossing. Hè? In dit voorstel wordt de weg extra versterkt. Ik vraag me af, wat is dan extra versterken? En is die oplossing dan net zo langdurig, zeg maar, weten we dat? Als bij scenario 1 bijvoorbeeld. Hè? Want als we kijken naar het overzicht van de kosten, dan zou je bij scenario 1 natuurlijk heel hard kunnen schrikken, want dat scheelt heel veel. Als je het per jaar gaat doorrekenen, overigens scheelt het een stuk minder. En dan is natuurlijk de vraag, hoe lang gaat zoiets mee? Is daar duidelijkheid over? Stel dat je kiest voor scenario 4, ben je dan ook voor de komende 40 jaar klaar? Of loop je er weer tegenaan dat je ook, hè, wat mevrouw Straatsma al zei, dat dat niet afdoende blijkt voor die droogteschade. En lopen we dan weer tegen een nieuw probleem aan met nieuwe kosten, waarbij ik dan zou zeggen, ja, wat is dan de meest consistente oplossing naar de toekomst toe? Verder lees ik bij 4 ook, als het niet het geval is, worden er aanvullende maatregelen getroffen uit andere scenario's. Mijn vraag is, ja, hoe moet ik me dat dan voorstellen? En even een vraag in het kader van de algehele beeldvorming. Als we als er besloten wordt dat er een nieuwe weg ergens wordt aangelegd en die komt ook in de buurt van bomen, gaan we dit scenario dan doortrekken naar de toekomst toe, zodat we hier lering uittrekken en dat we hier dan niet weer tegenaan gaan lopen? Dat is voor nu even mijn vraag. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Adema.
Ja, even kijken hoor, u gaf de duurzaamheid van de maatregel aan, hè, van als je scenario 1 gaat 40 jaar mee. We gaan ervan uit dat zowel scenario 3 als scenario 4, dat die, als we het op die manier toepassen, dat de problematiek opgelost is. Dat, kijk, bij scenario 1 graaf je echt helemaal uit de klei- en de veengronden. Bij scenario 3 versterk je de fundering en de opbouw van de weg. En bij scenario 3 ga je eigenlijk ga je verder van de weg af met de bomen.
Mevrouw Kers, vervolgvraag.
Nee. Ja, maar kunt u dan waar zit dan dat enorme kostenverschil in? Want als ik het kostenverschil zie, dan ga ik toch een beetje twijfelen. In scenario 4 doen we daar dan wel genoeg, als je zegt dat eigenlijk in scenario 1 zou het ideaal resultaat zijn, zeg maar. Waar komt dat enorme verschil in kosten dan vandaan, vraag ik me af.
Meneer Adema.
Dat is zo berekend. Die maatregelen zijn doorgerekend op de wegen. Daar komen deze kosten uit. Dus ik heb niet zo 1, 2, 3 antwoord waarom het ene.
Als ik mag, voorzitter, een aanvulling op de heer Adema. Scenario 1 betekent dat je de hele weg eruit haalt. Dat je hem helemaal gaat afgraven. Dat je helemaal opnieuw gaat opbouwen. En dan kan je wel de bomen laten staan. Maar dat is de kosten die in die weg zitten. In scenario 4 repareer je de weg. Wat we altijd met niet-jaarlijks onderhoud doen. Dat is dus ook om de zoveel jaar. En kan je een deel van de bomen laten staan. En er is een aantal wegen in Flevoland, volgens mij, maar dat weet de heer Adema beter. De Roerdomweg is het, dacht ik. Die een deel bomen heeft en een deel geen bomen. En het deel waar geen bomen zitten, is helemaal adequaat. En daar heb je dus nauwelijks onderhoud aan. Alleen waar de bomen beginnen, daar zie je in één keer de spoorvormige scheuren ontstaan, de lengtescheuren. En dat komt er dus, en dat is ook aantoonbaar, dat komt door die bomen. Dus als je daar de ingreep doet, alleen op dat deel, dan gaan wij ervan uit dat dat, want de bodemsituatie in die omgeving is hetzelfde. Alleen bij de bomen is de scheurvorming en bij de niet-bomen niet. Dus op het moment dat wij de invloedssfeer van die bomen beperken, door bijvoorbeeld die eerste rij weg te halen en de tweede rij te laten staan, dan gaan wij ervan uit, gegeven wat we weten uit onderzoeken, dat daarmee die weg eigenlijk dezelfde kwaliteit gaat krijgen als het deel zonder de bomen. Maar het is dus een veel goedkopere ingreep dan dat we de hele weg eruit slopen.
Even geduld.
Oh, Siri wil meedoen. Volgens mij is dat aanvullend.
Dank u wel. Was dat voldoende voor u, mevrouw Kers?
Ja, dat was voldoende voor u. Het gaat mij niet zozeer specifiek om de hoogte van de kosten, als wel als dat je niet het risico loopt dat je een labmiddel hebt eigenlijk, waardoor je later weer tegen dezelfde problemen aanloopt.
Ja. Dank u wel. Mevrouw Alobaidi, u had ook een vraag.
Ja, Alobaidi is het. Ja, geeft niks. Dat is ook moeilijk. Ik had een vraagje aan aan GS. Eerder had ik gevraagd, want we hebben eerder ook een motie aangenomen, hè, voor de kwaliteit van de wegen. En toen hadden we daar ook een budget voor vrijgemaakt. En toen had ik de vraag gesteld van, hoort dit niet bij elkaar, bij de kwaliteit van de wegen? En toen gaf u aan dat dat een apart onderwerp is. Maar ik vroeg mij dan ook af, hoort het dan niet bij elkaar? Waarom is dit een apart onderwerp? En waarom is hier een aparte budget voor nodig? Dank u wel.
Meneer Reus, wilt u daarop antwoorden?
De droogteschade, dat is iets wat de afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden. Dat zit niet in de reguliere budgetten van infrastructuur. Dus we hebben zitten kijken van, kunnen wij dat compenseren binnen het budget? Alles kan natuurlijk, maar dat betekent dat we een aantal andere wegen qua onderhoud niet gaan doen. Dus we hebben er in GS over gesproken. Willen wij nou het budget intern binnen infra compenseren? Ik ben daar heel open over. Dat betekent dat we een aantal andere onderhoud of investeringen niet kunnen doen, die wel noodzakelijk zijn in het kader van bijvoorbeeld verkeersveiligheid, onderhoud, niet jaarlijks onderhoud. En dat is de keuze die GS gemaakt heeft van, dit is eigenlijk aanvullend. Het heeft niets met de weg zelf te maken, maar het heeft wel invloed op de weg. Vandaar dat we gezegd hebben van, daar moet apart geld voor beschikbaar gesteld worden. En toen zijn we met de scenario's bezig gegaan van, oké, wat is het meest reële scenario? De compensatie, de heer Adema had het al over, want u hebt ook moties aangenomen in het kader van de bossenstrategie en een boscompensatiefonds en dergelijke. Daar is collega Hofstra mee bezig en daar gaan we een deel van uit financieren om te zorgen dat de herplant van die bomen. Maar we hebben nog steeds dat onderhoud waar geen middelen voor zijn. Het moet wel gebeuren, want u hebt zelf ook gezegd, ja, ik weet niet of u het zelf was, maar de commissie in meerderheid, dat we niet moeten marchanderen met de verkeersveiligheid.
U had nog een vraag?
Ja, ik ben het natuurlijk daarmee eens. Maar was het probleem toen al niet bekend dat het daardoor ook kan komen? Want destijds was er ook droogteschade op de wegen. We hadden voor een kwaliteit van de wegen gekozen. Maar dit probleem met de bomen en dat de schade dus op bepaalde wegen door de bomen komen, dat is dan later naar boven gekomen? Is dat later ontdekt?
Meneer Reus?
Wanneer dat exact ontdekt is, weet ik niet, maar het is wel in de laatste jaren is dat steeds duidelijker geworden. Daar hebben we onderzoek gedaan, want we weten allemaal, het zijn die lengtescheuren, hè, die je op sommige wegen ziet. Die zijn levensgevaarlijk voor bijvoorbeeld motoren, hè, die daarin komen. Daar hebben we onderzoek naar laten doen. Dat is volgens mij de afgelopen paar jaar gebeurd.
We hebben ook hele droge zomers afgelopen jaren gehad. Daar zijn die schadebeelden ook toegenomen.
Dank u wel. Ga ik even naar de rechterkant. Oh, mevrouw Kleinstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook een paar vragen van onze kant. Het viel ons sowieso op dat alle scenario's eigenlijk wel heel veel geld kosten. We vonden het best nog pittige bedragen. Maar we konden ons wel vinden in het voorkeursscenario wat GS ook heeft. Dat lijkt ons een pragmatische aanpak, maatwerk. We hebben nog wel een vraag over het veiligheidsaspect. Kunt u in dat voorkeursscenario duiden wat de gevolgen zijn voor veiligheid, ook toekomstgericht? Kunt u daar een beeld bij geven? Hoe zou dat dan eventueel veranderingen in veiligheid, hoe ontwikkelt zich dat? Er worden bomen weggehaald, die weg die wordt veel kaler. Vallen er dan statistisch gezien wat meer slachtoffers op zo'n wat kalere weg? En blijven ook bomen, heb je die boomwortels, dat doet ook het een en ander nog wellicht voor de veiligheid. Kunt u wat meer duiding geven op dat aspect in dit scenario?
Meneer Adema.
Ik denk dat met name de schade aan het wegdek zal teruglopen. Of dit wordt hersteld, dus dat is in goede staat dan weer. Waardoor de schade en ook de oneffenheden die droogteschade ook wel veroorzaakt, dat los je op. Of de verkeersveiligheid ten aanzien van de bomen heel veel toeneemt. Ik heb niet zo heel veel verstand van verkeersveiligheid, zou ik maar zeggen. De bomen zullen wat verder van de weg zijn, maar er zijn ook locaties waar we dus kiezen voor andere maatregelen. Dus dat de wegen kaal worden, dat denk ik dat dat heel erg meevalt. Omdat we ook kiezen van, we hebben een afwegingskader van zeggen, meerdere rijen, dan kun je een rij weghalen, maar er blijft altijd beplanting staan. Dus dat effect zal minder zijn, denk ik.
Voldoende, mevrouw Kleinstra. Meneer Koku.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik, Ik zit eventjes naar die locatiemaatregelen te kijken en ik ben in de war gebracht door het aantal bomen dat in het scenario staat als voorbeeld die gekapt zouden worden en wat ik hier zie staan bij de vervangingsstrategie met de essen. En ik begrijp ik zie hier getallen van 700 essen staan en 320 essen, dat overstijgt natuurlijk wel het aantal wat in het scenario staat. Is dat meegenomen? Is dat een andere manier van vervangen? Wordt de weg dan helemaal anders ingericht?
Nee, er is een nood opgenomen over de essentaksterfte. Omdat we zien dat een aantal van die beplantingstroken die dus voor de droogteschade in beeld zijn, dat zijn allemaal essen. En dat er dus ook de komende jaren, we gaan proberen om dat ook gefaseerd te doen. Maar het kan zijn dat die bomen gaan uitvallen. En dan zul je toch ook rekening moeten houden met vervanging van die bomen. En dan gaat het inderdaad om best wel grote aantallen. Maar het staat in feite los van de droogteschade, alleen ik denk, ik noem het wel de notitie, want zometeen zeggen we, nou, er gaan 400 bomen weg. En als we dan in een paar jaar toch meer bomen moeten omzagen, omdat die essentaksterfte agressiever wordt.
Ik tel zo 1000 bomen die omgezaagd moeten worden om dit de weg weer veilig te maken. Dus ik denk van, dat moet dus niet 300 en... Wat was het in het scenario 4?
Nee, voor de droogteschade zijn het 380 bomen die we zouden gaan kappen bij dit scenario. En die andere aantallen, dat zijn bomen die we, als die ziekte zich doorzet, dan zullen die vanuit beheer moeten kappen. Dat is niet anders, dan worden die bomen onveilig.
Ja, dat snap ik wel. Maar...
Meneer Kok, u wilt u wel via de voorzitter graag, anders worden er doorheen gepraat.
Voorzitter. Mij verbaast het dat het gewoon in het scenario niet duidelijk aangegeven wordt dat die 1000 bomen er ook bij horen. Want dat is natuurlijk wel een hele impact.
Die horen niet bij de droogteschade. Dat zijn bomen, maar... al zouden we met droogteschade scenario 1 kiezen, dan nog...
Voorzitter, het wordt wel in het scenario gezegd dat het wordt dus wel gedaan. En het wordt niet meegenomen in het scenario.
Ja, u moet even meneer Adema uit laten praten en dan geef ik daarna u het woord om te reageren. Is dat goed?
Ja, dat is goed.
Meneer Adema was nog niet helemaal klaar met u.
Ik heb het als winstwaarschuwing meegegeven dat het onderwerp speelt, die essentaksterfte. Maar als wij voor scenario 1 zouden gaan, dan lopen we nog steeds, hè, dan zouden we geen boom kappen, of een ander scenario waar we geen bomen kappen. Dan lopen we nog steeds het risico dat we toch die essen, dat speelt trouwens in heel Flevoland ook bij Staatsbosbeheer en dergelijke, dat er bomen essen gekapt worden. Dus dat is eigenlijk meer een beheerprobleem.
Meneer voorzitter, ik wil het niet over de Staatsbosbeheer hebben. Die hebben een andere strategie om hele percelen te kappen. En in dit geval gaat het over wat langs de provinciale wegen staat. En naar mijn mening zijn niet alle essen ziek. Het is een kwestie van keuren en zo. Maar ik vind het heel extreem dat dit op deze manier gepresenteerd wordt. Als zijnde dat het er maar 300 plus zijn in plaats van 1000. Dat is mijn opmerking. Zover.
Bij deze dank u wel. Mevrouw Den Boer.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat dus over die lengtescheur in het asfalt, begrijp ik. En er wordt gesproken over de vermoedelijke relatie met de bomen. Maar in die gebieden zien we dus ook bodemdaling en die natuurlijke slenken. De gedeputeerde heeft wel uitgelegd dat bijvoorbeeld bij de Roerdompweg aantoonbare relatie is, hè, tussen de bomen en de staat van de weg. Maar is dat in de andere locaties ook aangetoond? Dus weten we zeker dat het door de bomen komt? Mijn tweede vraag is, in scenario 4 staat dat er een afweging gemaakt moet worden. Maar er wordt ook van een totaal aantal bomen gesproken, hè, van 379. Maar als je een afweging maakt, dan kan dat... dan zou dat toch nog een variabele kunnen zijn. En mijn volgende vraag is, wordt gezegd dat 100 bomen, die worden dan op wat grotere afstand geplaatst, waardoor je qua landschapsvisie misschien toch nog wel iets overhoudt. Is ook bekend waar, aan welke weg dat dan is, hè, die 100 bomen die teruggeplaatst worden. Beetje aansluitend op de vraag van mijn voorganger is, hoeveel procent van de gekapte bomen, geplande gekapte bomen, zijn essen en zouden toch al gekapt worden? En kunnen we die dan aftrekken van die 379? Want die zouden toch al gekapt worden. En mijn laatste vraag is, als, en we komen straks erop dat dat niet onze voorkeur heeft, maar als er gekozen wordt voor bomenkappen, is er al een plan over de communicatie met de inwoners? Ja, want nadat we een bossenstrategie hebben vastgesteld en een landschapsvisie, zullen inwoners toch wel vragen hebben waarom er dan nu bomen gekapt worden. Tot zover.
Dank u wel, meneer Adema.
Ja, u gaf aan, hè, ik zie 379 hart. Het is een afwegingskader gemaakt. En dat afwegingskader dat past bij elke locatie toe waar die droogteschade zich voordoet. En daar komen dus soms verschillende maatregelen uit. En als we die maatregelen bekijken, dan zien we in totaal zijn dat 379 bomen. Maar dat wil dus niet zeggen dat we over alle bomen weghalen. Maar het verschilt dus per bijvoorbeeld... Gooiseweg, daar staan 3 rijen essenbeplanting. Daarvan hebben we gezegd van nou, als het die, hè, dat project, of dat probleem speelt aan 2 zijden, zouden wij 2 rijen weg moeten halen, dan hou je 1 rijtje over. Daarvan hebben we ook gezegd van nou, daar willen we toch in die infiltratie gaan kijken. Of op die plek, die is er ook geschikt voor, om daar dat toe te passen. En bijvoorbeeld bij een Roerumweg zeggen we nou, daar zou je de voorste rij weg kunnen halen. Dus het is echt een afwegingskader per weg waar we een maatregel toepassen. En in totaal komen op die 379 bomen. Dan vraagt u hoeveel essen dat zijn. Ik doe het even uit mijn hoofd, maar ik denk dat de helft ongeveer S is. En ik wil even over die essen zeggen, wat uw collega zei. Wij zullen langs die provinciale wegen keuren wijzen ook. Dus wij hebben niet beleid dat we alles in één keer omzagen, maar we proberen als ze inderdaad gevaarlijk gaan worden, en dat doen we door keuren, zullen wij ze vervangen. Maar dat zal niet alles in één keer zijn. Om ook juist die kaalslag te voorkomen. Heb ik zo uw vraag beantwoord?
Over de locatie.
Waar de bomen makkelijker teruggezet worden is op de Gooiseweg. Daar is een plek waar bomen verder naar achter kunnen worden gezet. En de andere plekken kan dat niet, omdat daar vaak meerdere rijen bomen staan.
Er was nog een vraag over de communicatie met de burgers.
Dat zullen we zeker meenemen. Er moet ook nog een definitief voorstel komen uiteindelijk. En daar zullen we ook de communicatie naar de burgers in meenemen.
Mevrouw de Boer, u vindt voldoende zeggen. Meneer Klaasens.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb 3 thema's waarover ik vragen heb. De eerste sluit aan bij de voorgaande sprekers. Als ik de stukken goed heb gelezen, is nog niet op dit moment de noodzaak er. Althans zijn de bomen nog niet zo ziek dat we direct moeten kappen. Is er buiten datgene wat GS voorlegt nog een scenario mogelijk waardoor we wachten met het kappen van een aantal bomen totdat het echt nodig is? Tweede thema is bij scenario 1 een aantal technische vragen. Er wordt dus bovenlaag wat helemaal weggefreesd, maar ze zeggen zodat de nieuwe weg of de weg opnieuw opgebouwd kan worden. Dat betekent dat daaronder dus nog een veenkleilaag kan blijven zitten en er bovenop gaat zand. Mijn boerenverstand zegt dan, onder die veenkleilaag die er helemaal onder zit, er zit nog water, wordt weggetrokken, kan weer verzakken. Die zand er bovenop is sterk genoeg om te voorkomen dat het verzakt. Dus vraag 1 is technisch gezien, is dat toekomstbestendig genoeg? Ook een beetje in lijn van wat de Partij voor de Dieren straks vroeg. Laatste vraag is, alles wat in het voorstel staat, zijn dat alle wegen waar die droogte schade is? Of moeten wij over 3 of 4 jaar helaas constateren dat we weer een aantal wegen hebben waar we over terug moeten komen?
Meneer Adema.
U vroeg of we de bomen kunnen kappen als ze ziek zijn, hè, op dat moment. Eigenlijk is leiding of richtinggevend wanneer wij onderhoud aan de weg moeten doen. Omdat we dan natuurlijk veel in de weg gaan investeren. En daar hebben we natuurlijk een planning voor. En als we zeggen, ja, we wachten even tot die boom ziek is en we gaan wel het onderhoud doen, dan moeten we later dat we die schade weer gaan herstellen. Want die schade die duurt dan voort, zal ik maar zeggen. Dus dat kan niet op het moment dat ze allemaal ziek zijn, zou ik maar zeggen, dat ze dan gekapt worden. Bij scenario 1 is het wel de bedoeling, hè, je hebt zal ik maar zeggen, pleistocene zand, dat is de bodem van Flevoland. De bedoeling is wel dat het veen daartussen verwijderd wordt. Dus niet dat er veen blijft zitten, want dan hou je in feite blijf je het risico op het probleem houden door grondwaterdaling. Dat het weer gaat inklinken en oxideren. En in de notitie staat ook dat het onderzoek richt zich op 16 kilometer weg ongeveer. Er is nog een weg wat vatbaar zou kunnen zijn, alleen daar is nog nooit schade opgetreden. En een deel daarvan is bijvoorbeeld ook de Vogelweg. In het onderzoek zit een klein deel van de Vogelweg. Dus, maar er zijn nog wel een paar stukken waar op dit moment geen schade is. Of in het verleden al maatregelen getroffen zijn. De Vogelweg is al een keer een maatregel getroffen. Die ook richting scenario 4 gaat. En die ligt er op dit moment ook nog steeds goed bij.
Meneer Kazens.
Ja, dank u wel. Ook dank voor de antwoorden. Op de laatste is, mag ik opmaken uit uw verhaal dat u zegt dat er de komende paar jaren geen extra droogtevoorstel weer terugkomt? Of is dat koffiedik kijken?
Ja, Adema.
Ik ga ervan uit dat er geen nieuw voorstel komt de komende jaren.
Voldoende voor u, mevrouw Jozen.
Dank u wel, voorzitter. In scenario 4, is dat op alle provinciale wegen toepasbaar met dezelfde resultaten? Of kan dit ook nog afwijken? Is deze methode 100% doelmatig, vraag ik me af. En elke weg heeft natuurlijk een andere ondergrond- en bodemstructuur. Dat is nooit 100% hetzelfde. En bijvoorbeeld ook op de A6, dat is natuurlijk een hele andere weg, maar het principe is volgens mij wel hetzelfde. Daar zijn ook van die langscheuren en daar staan helemaal geen bomen. Hoe duidt u dit?
Ja,
ik weet niet helemaal waar de langscheuren, bedoelt u die zakkingen of langscheuren, want dat is wel ander.
Nou ja, dezelfde problematiek als wat hier omschreven wordt.
Oké, nou die is mij in ieder geval niet bekend. Kijk, we praten hier over, ik geloof dat we ongeveer 500 kilometer provinciale weg in beheer hebben. En dit richt zich op dit moment op 16 kilometer provinciale weg. Dus het is een klein areaal waar dit probleem zich voordoet van de provincie. We hebben in totaal ongeveer 30.000 bomen langs de provinciale wegen staan. Dus het is een klein, het is niet zo dat we zeggen, nou dit pakket gaan we langs alle provinciale wegen uitrollen. Dat is absoluut niet de bedoeling. We gaan puur op de wegen waar die droogteschade zich in die lengtescheuren openbaart, gaan we deze aanpak toepassen.
Dat vind ik dan ook wel weer opmerkelijk. Als je weet dat er zoveel bomen staan en op maar een beperkt aantal kilometers van die provinciale wegen ontstaat die problematiek. Is dat dan wel de oorzaak van die bomen die daar staan, vraag ik me af.
Het heeft met de grondslag te maken. Dat is onderzocht. Er zijn ook een aantal referentiewegen waar dus geen schade is aanwezig, zijn in het onderzoek meegenomen. En daar bleek uit dat dit wel de wegen waar deze grondslag in zit, zou ik zeggen, zijn.
U knikt, u bent tevreden. Voordat ik dan ga kijken naar pijlen en toetsen over de scenario's, kijk ik nog even rond of er nog een heel dringende vraag is van iemand. Ach, ik zie nog tweeën. Als u het niet al te lang wil maken, begin ik bij u, mevrouw Den Boer.
Nou nee, ik heb niet een speciale vraag, maar ik begrijp dat u aan de ronde pijlen en toetsen.
Ja, maar ik had eerst nog even of er een vraag is, een dwingende vraag. En mevrouw Straatsma, u had nog wel een vraag?
Ja, nog een aanvullende vraag, want om maar vast een voorschot te nemen op pijlen en toetsen. Wij zijn voor scenario 5, maar we hebben nog niet gehoord wat daar nu de grote nadelen van zijn om het wegdek, als dat beschadigd is, om dat te herstellen. En daaraan gekoppeld, op een aantal van die wegen, daar wordt systematisch te hard gereden. Hè. Er zijn alleen al op de Vogelweg zijn er vorig jaar 215 boetes uitgedeeld voor te hard rijden. Ja, je zou ook bordjes neer kunnen zetten of je zou de snelheid op dat stukje van 5 of 10 kilometer, zou je ook een bord neer kunnen zetten om even de snelheid te verlagen. Hè, dat scheelt misschien 2 minuten en daardoor verminder je ook het risico op ongevallen. Maar de vraag is van wat is er tegen om de schade te herstellen wanneer zich daar voordoet. Vooral ook als je kijkt naar het verschil tussen 4 en 5. Dat is hetzelfde bedrag. Dus het zit niet in de efficiëntie of dat het een goedkopere optie is, optie 4.
Meneer Adema.
Ja, dat zit hem vooral in de borging van de verkeersveiligheid. Want je krijgt toch op onverwachte momenten toch ineens scheuren in die weg, niveauverschillen. En daar loopt het verkeer risico op. En daarmee voldoet de weg ook niet aan de verkeersveiligheidsrichtlijn, of tenminste de streefbeelden die we hebben afgesproken ook met de Staten.
Dank u wel. Mevrouw Kers had ook nog een korte vraag.
Ja, ik heb daar toch even een aanvullende vraag over. Want dan denk ik, maar het is toch niet zo dat je de volgende ochtend wakker wordt en dat er ineens een enorme scheur in zo'n weg zit. Zoiets ontstaat toch? Kun je dat niet monitoren? Kun je dat niet zien aankomen? Het lijkt me zo onwaarschijnlijk dat zoiets je gewoon ineens overkomt, waardoor er dan een ongeval zou ontstaan. Daar ben ik dan toch nog even benieuwd naar.
Meneer Adema.
Die schade die ontstaat op een gegeven moment in een droge periode. Dan moet je een aannemer erbij betrekken. Je moet de weg afsluiten. Daar gaat toch wat tijd overheen voordat je die maatregel kunt toepassen. En als het natuurlijk 2 maanden droog is, dan moet je daar misschien wel meerdere keren die weg op gaan knappen.
Mevrouw Kers.
Ja, dat was mijn vraag niet. Mijn vraag was, u zegt net het argument van de verkeersveiligheid, hè, dat verkeersonveilig zou zijn als daar ineens een scheur ontstaat. Mijn vraag is, maar dat ontstaat toch niet ineens? Dat kun je toch monitoren? Dus meer even de vraag om te inventariseren, ja, hoe zit het dan met die verkeersveiligheid? Kun je dat niet gewoon goed monitoren?
Meneer Adema.
Je kunt natuurlijk wel monitoren, maar die weg die in zo'n droge periode ontstaan, die scheuren. Dus dan moet je actie ondernemen, maar daar is tijd voor nodig. En in die tussentijd is die weg gewoon gevaarlijk. En dat is gewoon een risico wat we niet met elkaar moeten willen lopen, denk ik.
En in aanvulling, voorzitter, als ik mag. In aanvulling, je lapt bij scenario 5 lap je de weg eigenlijk tijdelijk op, die repareer je. Maar je laat alle oorzaken, dat zijn die bomen bij die wegbeelden, die laat je gewoon staan. En dat betekent dat die droogteschade bij volgende droogteperiodes weer kan voorkomen. En dan heb je dezelfde schade nog een keer. En het verschil tussen scenario 4 en scenario 5 is, doordat je een beperkt aantal bomen weghaalt, en die gaan we allemaal compenseren, want dat staat ook in de notitie, zorg je dat in één keer is gerepareerd en dat je niet bij de volgende droogteperiode weer hetzelfde probleem gaat krijgen. Dan zit het natuurlijk niet meteen binnen 2 jaar weer, maar het gaat, die 6,9 komt dan vaker terug in de loop der jaren. En in scenario 4 is dat de bedoeling om dat in één keer afdoende te doen. Dat is gewoon het grote verschil.
Dank u wel. Dan ga ik nu even naar het hoofdstukje pijlen en toetsen. En dan kijk ik de zaal rond met handopsteking. Wie kan zich vinden in scenario 4a zoals voorgesteld door het college? Dank u wel, ik tel 5. Er zijn een aantal die dus niet mee willen gaan, niet mee kunnen gaan. Een alternatief geluid. Wilt u dat geven omdat u niet meegaat, mevrouw Den Boer?
Ja, voorzitter. Ja, de vraag overvalt me wat in deze volgorde. Dat u eerst vraagt naar de goedkeuring voor scenario 4, omdat ik nog eigenlijk in de fase zit waarin ik probeer een beeld te vormen van de verschillende scenario's. En ook graag van de collega's horen hoe zij daarin staan. In de eerste plaats de samenvatting die gegeven werd van de bijeenkomst van 29 september, die ik bij toeval ook heb meegemaakt, die herkende ik niet helemaal. Inderdaad klopt het dat we de veiligheid als nummer 1 hebben gesteld met elkaar. Maar ik weet toen, ik herinner me uit de discussie, dat er meerdere partijen waren die zeiden van ja, maar we hebben nog maar net, de inkt van de landschapsvisie is nog maar net droog en de inkt van de bossenstrategie is nog maar net droog en nu gaan we beslissen dat we bomen gaan kappen. Dat overvalt ons wel een beetje. Dus die samenvatting, ik weet niet of dat precies zo was. Onze voorkeur ging uit, schrik niet, naar scenario 1, omdat ons dat de meest duurzame en toekomstbestendige oplossing lijkt. Maar misschien is mijn rekensom niet goed geweest. Het is 16 kilometer weg. En dat zou dus betekenen dat we 1,36 miljoen per kilometer weg gaan uitgeven. Dus dat is wel een afweging die voor ons ook heel zwaar weegt. Maar als je kijkt naar zonder de kosten is het wel de meest toekomstbestendige oplossing. Scenario 3 en 4, ja, het kappen van bomen is natuurlijk om meerdere redenen niet wenselijk. We hebben bossenstrategie, een landschapsvisie, biodiversiteit, klimaatakkoord, noem het allemaal maar op. Scenario 5, pappen en nat houden optie lijkt ons ook niet de beste. Ik vind dit een hele lastige afweging. En ik wil daar graag ook nog even met de fractie over nadenken. Omdat ik nu ook nieuwe informatie heb gekregen die ik ook wel weer mee moet nemen. Tot zover.
Nee, dat begrijp ik, maar daarom is juist het pijl en toetsen zo dat ook GS daar zich een mening over kan vormen. Dus vandaar dat we het even op deze manier ophalen.
Ja,
dus,
maar, voorzitter, vraag aan de gedeputeerde, klopte mijn rekensom? Hij was niet zo ingewikkeld, maar...
Nee, de gedeputeerde.
Nou, of die exact op 1,6 per kilometer uitkomt, dan moet ik die 21,9 nu even delen door het aantal kilometers. Maar globaal klopt hij wel. Maar in aanvulling op uw twijfel, alle bomen die wij dus omhakken, die 319 plus die extra die in scenario 4a zitten, compenseren wij dus allemaal. Dus per saldo gaat er geen boom minder, volgens mij, kijk even naar de heer Adema, omdat we die gaan compenseren. Hetzij langs wegen, hetzij langs andere, op andere terreinen van de provincie. En dat is juist waar het college over heeft zitten nadenken. Want u weet, ik ben niet alleen portefeuillehouder infra, maar ook landschap. En ik heb zitten kijken hoe ik die beide met elkaar in overeenstemming kan brengen. En dan kom je eigenlijk tot het scenario van oké, dan halen we wel een aantal bomen weg, maar we gaan die elders compenseren. En dat is voor mij als landschapsportefeuillehouder vind ik dat acceptabel. Als bijvoorbeeld, u zag die ene weg bij scenario 4, dacht ik, waarbij één bomenrij weggaat, dan heb je nog steeds het casco zichtbaar, alleen iets minder dik. En dat vind ik vanuit landschapsoptiek nog steeds te billiken, omdat we ook niet willen marchanderen met die verkeersveiligheid.
Dank u wel, meneer Ruijs. Dan kijk ik even de andere fracties die zich niet in 4a konden vinden. Mevrouw Straatsma.
Ja, dank u wel. Ja, wij hebben toch moeite met het kappen van bomen, om de argumenten die mevrouw Den Boer ook al heeft genoemd. En de bossenstrategie schiet natuurlijk niet op zo. Want je kapt 400 bomen en die plaats je elders. Maar de netto opbrengst is dan wel nul. En we hebben wel een enorme opgave met die bomenstrategie. Ik heb geen idee, dat horen we vast nog wel een keer binnenkort, hoe ver het daarmee staat. Maar je neemt de motie aan voor bomen aanplant langs provinciale wegen en vervolgens, maar je gebruikt de bomen die je elders kapt. Dat is dus opbrengst aan herbebossing nul. Hè? Dat wou ik ook graag even constateren. Maar ja, het is, we begrijpen ook de dilemma's. En misschien zouden we nog een keer kunnen kijken naar optie 2. Hè? Daar wordt van gezegd als nadeel de conflicterende belangen met agrariërs. Maar is het een optie die je echt helemaal weg moet halen? Is die niet realiseerbaar? Is het, hè? Want qua kosten, nou, zou je daar best over na kunnen denken. Het lijkt niet zo ingewikkeld. Dus misschien is dat ook nog een mogelijkheid om daar nou eens een keer goed naar te kijken.
Meneer Dreus.
Als PS in meerderheid zou kiezen voor scenario 2, dan voeren we die uit natuurlijk als GS. Maar ik ontraad hem ten stelligste. Omdat het zijn een heleboel verschillende maatregelen die je toepast, waarvan de garantie dat het goed gaat werken niet aanwezig is. Los even van de problematiek met de agrariërs. Die schermen en dergelijke. In de ene situatie doet het redelijk. Maar je gaat verschillende waterpijlen organiseren langs de wegen. Dat is technisch veel ingewikkelder dan iedereen denkt, want het is niet alleen maar die ene sloot die je vol moet houden, maar dan moet je dus eigenlijk een soort poldertje langs de wegen organiseren om daar het waterpeil op een ander niveau te brengen dan de rest van de akkers eromheen. Dat is gewoon een ontzettende lastige, intensieve maatregel, dus die ontraden wij eigenlijk ten stelligste. We hebben hem onderzocht, we hebben gekeken, want we zouden alles onderzoeken, dat hebben we ook uitgebreid gedaan, daarom zijn we ook pas na een half jaar teruggekomen, maar het is echt een scenario waarvan wij zeggen van dat moet je niet willen.
Dank u wel. Ik kijk nog even. Mevrouw Kers.
Ja, dank u wel. Ik kan me ook wel vinden in de vorige twee sprekers. Ik merk dat ik ook nog wel zoekende ben en zou willen overleggen. Waar ik ook moeite mee heb, is dat we zien die totaalbedragen. Maar die totaalbedragen die maken het juist dan ook weer heel erg verwarrend. Want dat zijn bedragen, enerzijds zijn het bedragen die worden gebruikt over een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Ja, dan kijk je naar een bedrag per jaar wat dan eigenlijk best wel weer meevalt. Ook al zie je 21 miljoen staan. Anderzijds, als we het dan over scenario
scenario 5 hebben, dan horen we, ja, dat komt misschien in 40 jaar nog wel 20 keer voor, keer 6,9 miljoen. Ik heb het gevoel alsof we een beetje appels met peren aan het vergelijken zijn en dat het dan lastig is om een goede keuze te maken. Ik herken binnen het verhaal van mevrouw Den Boer dat er echt wel specifiek ook gesproken is vorige keer over het behoud van de bomen. En los inderdaad van wat mevrouw Straatsma zegt over uiteindelijk is het dan per saldo nul. Ja, als je in de hele provincie volwassen volgroeide bomen weghaalt, is het overal sprietjes voor terug. Ja, dan is het wel gecompenseerd, maar het is toch niet hetzelfde. Dus ook wij hebben toch wel moeite met het scenario van de bomenkap. Maar tegelijkertijd ben ik toch ook nog wel weer zoekende. Maar voor nu zouden wij ook hebben gekozen voor scenario 1 op basis van de informatie die nu beschikbaar is.
Dank u wel. En dan ga ik naar meneer De Reus voor een reactie hier op mevrouw Kers en een algemene reactie hoe u verder gaat.
De algemene reactie is dat ik neem de bevindingen van de commissie uit het peilen en toetsen neem ik mee terug naar GS. Dan gaan wij een besluit nemen hoe wij verder gaan en dan komen wij in de oordeelsvorming bij u terug. En ik proef als ik kijk naar het handopsteken dat er in de commissie toch een meerderheid is die het voorkeursscenario van GS 4a, dus alles compenseren in plaats van alleen de compensatieplichtige bomen, bereid is te volgen. Dus ik schat in dat na een gesprek in GS dat wij met een voorstel gaan komen voor scenario 4a.
Dank u wel. Dan kijk ik toch nog even rond of iemand. Ja, ik zie meneer Henk. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ChristenUnie kunnen wij ook onze voorkeur uitspreken voor 4a. Dat hebben we al gedaan bij handopsteken. Maar wel het verzoek dan om bij het verder uitwerken ook speciale aandacht te hebben hoe de bomen zullen worden gecompenseerd.
Dank u wel. Ik kijk nogmaals, ik wil niemand vergeten. Mevrouw Kers nogmaals.
Ja, ik wilde even opmerken dat we hier met z'n tienen zijn en dat er volgens mij 5 mensen voor gestemd hebben. Dus dat is geen meerderheid.
Nee, maar het gaat ook niet om direct een meerderheid. Maar ik denk dat meneer De Reus gewoon het meeneemt en gaat kijken hoe hij op reageren. En dan kunnen wij alsnog daar onze stemming in brengen natuurlijk. Dat ter verduidelijking. Ik kijk nogmaals. Nou, dan wou ik bij deze afsluiten. Ik dank meneer Adema voor zijn presentatie. Meneer De Reus voor de aanwezigheid en u ook allen voor uw aanwezigheid. Dan is het een mooie dinertijd. Ik wens u eet smakelijk en tot later vanavond.